En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Filippenzen 3. Waar ik weer lees vanaf vers 8. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover. In de voorgaande versen dan heeft de apostel uitgebreid uiteengezet hoe hij hetgeen hem gewin was uit vers 7, hoe hij dat schade geacht heeft. Niet in absolute zin, want zo schadelijk of zoveel verlies was het nou ook weer niet. Maar hij heeft het schade geacht opdat hij Christus zou gewinnen. Het is een betrekkelijk relatief begrip dus. De dingen die hij schade gerekend heeft zijn de dingen die hij voor opgesomd heeft en die zonder uitzondering van doen hebben met zijn godsdienstige achtergrond, niet eens met zijn wereldse achtergrond primair, maar met zijn godsdienstige achtergrond als Jood. Maar hij heeft ze schade geacht, zegt hij, dat wil zeggen, hij heeft ze als verlies beschouwd, want dat is wat het woord feitelijk betekent. Hij heeft ze als verlies gerekend opdat hij winst zou mogen behalen, zoals hij inderdaad in vers 7 zegt, hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht, opdat hij Christus zou gewinnen. Vers 7 begint met gewin, in het Grieks in ieder geval. En vers 8 eindigt ermee, over die winst gaat het dus. Begint met winst en eindigt met winst. Maar de bedoeling was dat Christus zijn winst zou zijn. In het algemeen dat hij dus deel zou krijgen aan het leven van Christus. Niet fundamenteel en nogal theoretisch, want dat had hij al lang. Elk kind van God heeft deel aan het leven van Christus, is met Christus opgewekt, is zelfs met Christus gezet in de hemel, enzovoorts. We lezen dat doorheen alle Nieuwtestamentische brieven, beginnend in de Romeinenbrief. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om de praktische uitwerking daarvan, dus in het praktische leven, of zoals ik eerder gezegd heb, in de ziel van de gelovigen. Dat was de bedoeling. Het gaat om praktische zaken. Want de bedoeling is dat wij die kinderen God zijn, veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wij die kinderen God zijn, het beeld van de Zoon Gods gelijkvormig worden. Of kortom, dat wij die kinderen God zijn en dus baby's zouden opgroeien tot zoonschap en daartoe ook zouden opgevoed worden en ook de nodige ervaring zouden opdoen. Levenservaring, bevinding heet dat in Romeinen 5. Bevinding zouden hebben, zouden opdoen om tot zonen gesteld te worden en om die prijs der roeping Gods die van boven is te mogen ontvangen. Dus uit vers 14, dus daar hebben we het nog over. Het gaat namelijk niet om onze eigen levenswandel en zeker niet om een eigen levenswandel uit de wet, zoals de apostel zegt in vers 9. Het gaat niet erom dat wij zouden hebben onze eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar wij zouden een rechtvaardigheid hebben die door het geloof van Christus is. Prachtige uitdrukking uit vers 9 die rechtstreeks aansluit bij de woorden uit Romeinen 3, waar gezegd wordt dat in het evangelie rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Een rechtvaardigheid die tot stand gekomen is door, dan wel uit het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardigheid die komt tot allen en over allen die geloven. En dat het ook niet alleen maar een fundamentele en theoretische waarheid is, maar ook een zeer praktische, wordt daarna uiteengezet, in elk geval uitgebreid in hoofdstuk 6... waarin immers gezegd wordt dat wij der zonde gestorven zijn, immers, en dus der ongerechtigheid gestorven zijn, en nu levend zijn gemaakt met Christus, en der gerechtigheid zouden leven, en dus de gerechtigheid ook zouden dienen. Om die gerechtigheid gaat het, die rechtvaardigheid. Die de rechtvaardigheid die inhoudt dat wij, dat onze zonden vergeven zijn, dat we behouden zijn voor de eeuwigheid. Maar een rechtvaardigheid ook zoals die tot stand komt en tot uitdrukking komt in ons praktische leven. Dat is hier aan de orde. En dat is dus bepaald niet hetzelfde als de rechtvaardigheid uit het geloof alleen maar waardoor wij kinderen Gods worden. Of zijn geworden eigenlijk. Het gaat om de praktische uitwerking daarvan. De praktische werking van de rechtvaardigheid Gods in ons leven en dus in ons doen en laten. In onze wandel, dan wel in onze ziel. Dat is ook wat de apostel daarna zegt. Het is een rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. En daarna, vers 10, het doel van het een en ander. Waartoe rekende hij al deze dingen, en juist en vooral deze religieuze zaken, waartoe rekende hij die schade en drek? Wel, opdat ik Christus zou gewinnen. Maar hier zegt hij, opdat ik hem kenne, vers 10, en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. En vier dingen die achtereenvolgens gezegd worden. Eigenlijk drie. En anders één. Namelijk, er wordt gezegd opdat ik hem kenne. En als daarna gevraagd zou worden hoezo, in welk opzicht, dan wordt het in drie punten toegelicht. Wij zouden namelijk Christus kennen. Namelijk, de kracht van zijn opstanding. Wij zouden deel hebben aan zijn lijden. En wij zouden deel hebben aan zijn dood. Dat zijn drie dingen. Wij zouden deel hebben aan zijn opstandingskracht. Wij zouden deel hebben aan zijn lijden. En wij zouden deel hebben aan zijn dood. Het staat met drie verschillende uitdrukkingen. Maar het komt steeds op hetzelfde neer. Omdat ik hem kennen, namelijk de kracht zijn en opstanding kennen, gemeenschap zou hebben aan zijn lijden en deel zou hebben aan zijn dood. Hier raakt men gemakkelijk het spoor bijster. En ik zeg dat zo ter excuus, dat wil zeggen, niet voor mezelf uiteraard, maar voor anderen. Hier raakt men gemakkelijk het spoor bijster. Dat gebeurt ook dikwijls, omdat men bij de kracht zijner opstanding gewoonlijk denkt, of geneigd is te denken aan een historische gebeurtenis waarbij die kracht in werking was en daarna niet meer. Maar dat is ten onrechte. En bij zijn lijden denkt men aan het lijden van de Heer Jezus, en dus in het bijzonder aan zijn lichamelijk lijden aan het kruis en al wat ermee samenhing. Dat was eens en daarna ook niet meer. En daarna zijn dood gelijkvormig wordende. Hij stierf inderdaad eenmaal, maar daarna stond hij uit de dood op. Dus alles behoort al tot het verleden en zelfs tot een ver verleden. En een Nederlandse maatstaf tot een prehistorisch verleden. Dat is heel lang geleden dus. Bovendien denken wij, of het nou terecht of ten onrecht is, daar gaat het nou even niet over. Maar wij denken, hij heeft toch voor ons geleden, waarom zouden wij dan nu moeten lijden? Of bedoelt u dat niet? Als u zegt, ze spreekt over de gemeenschap zijns lijdens. Dat betekent toch gemeenschap met zijn lijden. Veronderstel dat we met hem zouden lijden. Maar hij leed toch voor ons. Hoezo zouden wij met hem moeten lijden? Sommigen komen zelfs tot de conclusie dat de Heer dus nu nog steeds lijdt. Want hoe zouden wij nu anders deel kunnen hebben aan zijn lijden? Enzovoorts. Het wordt dus heel moeilijk. En daarna, als men dan bij vers 11 terechtkomt, want meestal, onder ons gezegd meestal, komt dit schriftgedeelte ter sprake naar aanleiding van vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Want aan de ene kant denken we, daar staat toch vast dat we zullen opstaan. En aan de andere kant zeggen we, maar we zijn toch al opgestaan. Waar heeft de apostel het in vredesnaam over? En men neemt men zoekt dan, dat ligt voor de hand, meteen het Grieks na. En komt tot de conclusie dat er een woord gebruikt wordt wat nergens anders zo gebruikt wordt. En dat geeft dan de vrijheid om er een eigen betekenis aan te geven. Omdat je toch met geen enkele andere schriftplaats kunt vergelijken. En zo worden dikwijls nogal wat ik dan persoonlijk beschouw als wilde theorieën, opgehangen aan dit vers. En dat gaat dan vervolgens zo verder met de volgende verzen. Want wat dan die prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus, dat wordt dan helemaal twijfelachtig. Nou goed, waarmee ik niet probeer om bepaalde leringen u onder de aandacht te brengen, eigenlijk juist niet. Ik probeer te waarschuwen en ik zeg er ook bij, het is licht voor de hand dat men hier het spoor bijster raakt. Maar niet pas in vers 11, maar al eerder. En eigenlijk niet eens in vers 10, maar nog veel eerder. Want als het er nou helemaal over gaat, als de apostel zegt dit en dat en dat en dat en dat, heb ik allemaal schade geacht, ik acht die dingen drek te zijn, daar raakt men het spoor al bijster. Want het is duidelijk dat hij daarbij allemaal zaken noemt die rechtstreeks in verband staan met zijn godsdienst. Bovendien godsdienst waarbinnen hij geboren was. En ja, rekent ze schade en drek. En de conclusie dat bijvoorbeeld de dingen van de godsdienst waarin wij geboren zijn wel in schade, ook schade en drek zouden kunnen zijn, ja, die conclusie trekt men niet zo makkelijk. Toch? Tenminste niet dat men in bepaalde kring bovendien nog geneigd is juist de Joodse godsdienst, de Joodse cultuur en religie omhoog te steken alsof die meerder of meerderwaardig zou zijn dan de christelijke cultuur of godsdienst. En in de evangelische kring gebeurt dat tegenwoordig tamelijk algemeen, heb ik wel eens de indruk, maar misschien zie ik het verkeerd. Dat hoop ik maar. Nou, in elk geval, men raakt hier het spoor bijster. Maar waar het om gaat, is de waarheid met betrekking tot het tegenwoordige werk van Christus. Ik ben geneigd het elke keer te herhalen, omdat ik gemerkt heb hoe onbekend dat thema feitelijk is. Ik moet het hier natuurlijk niet doen, want we spreken er hier elke 14 dagen over. Over dat goede werk dat God in ons begonnen is, ja, pas toen wij wedergeboren werden. En daar begon hij dat goede werk en hij zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat is een goed werk wat hij nu aan ons doet. En het probleem is en blijft dat men geneigd is alle uitspraken in de Bijbel daarover weg te redeneren, al of niet bewust, eroverheen te lezen alsof het uitspraken zijn over het werk dat hij in het verleden volbracht heeft. En wat voltooid werd uiterlijk in zijn opstanding. En dat is wat dikwijls gebeurt, zodat men altijd naar het verleden kijkt. En als men vraagt wat de Heer Jezus voor ons betekent, hè, vraag het maar eens iemand, wat betekent de Heer Jezus voor u? In het gunstigste geval, nee, niet het gunstigste, maar in de meeste gevallen krijg je als antwoord, nou, hij is voor mijn zonde gestorven. En ik vind dat persoonlijk heel tragisch, zo'n antwoord. In de eerste plaats, omdat het de indruk wekt dat hij nog steeds dood is. En in de tweede plaats, omdat het een volledige ontkenning is, dat zal niet zo bedoeld zijn. Maar het is wel symptomatisch. Het is de volledige ontkenning namelijk van het tegenwoordige werk van Christus. Want dat hij leeft, dat weet men wel, al zegt men dat dan niet meteen in zo'n antwoord. Dat hij leeft, weet men wel, maar men begrijpt niet wat dat voor ons betekent. Wat betekent de Heer voor ons? Dat hij voor ons gestorven is, en dat hij voor ons leeft. Nadat hij gestorven is, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeggebracht heeft enzovoort. En het gaat dus voor ons als gelovigen niet meer om wat hij gedaan heeft, maar om wat hij nu in en aan ons doet. En daar spreekt feitelijk deze hele brief over. En voor de goede orde, om meteen te relativeren, moet ik erbij zeggen dat dat nog eenmaal het thema is in alle brieven in het Nieuwe Testament. Uiteraard. Ze zijn allemaal aan gelovigen geschreven en spreken dus allemaal over het tegenwoordige werk van Christus. aan ons, of het tegenwoordig werk Gods door de Heilige Geest, of hoe het maar heten mag, hè? Want het wordt op vele wijzen geformuleerd. Maar daar gaan we het over. Opdat ik hem kennen, zegt de apostel in hoofdstuk 3, vers 10, hier van deze Filippense brief. Maar ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar vroeger vroegen wij altijd aan de mensen: kent u de Heer Jezus? En als ze dan ja zeiden, was het goed. En wij verwachten dat als we aan de apostel Paulus vragen, op dezelfde wijze: kent u de Heer Jezus? Dat hij zegt ja. Maar hier zegt hij: een beetje. Nou ja, misschien zeg ik het verkeerd, maar hier zegt hij: nou, ik ben er nog mee bezig. Ik streef ernaar om hem te kennen. En wij evangelischen denken dan: nou, dat is niet best. Je moet toch een beetje zekerheid hebben daarover. Maar hij heeft het gewoon over iets heel anders. Hem kennen wil niet zeggen, dan zijn we wedergeboren. Of andersom, we zijn wedergeboren, dus kennen wij hem. Het gaat om een praktisch kennen. Kennen in de zin van gemeenschap hebben aan. En niet maar theoretisch, maar inderdaad in ons gewone leven en in de eerste plaats natuurlijk in ons denken. Daar gaat het om. Maar wel degelijk in ons praktische leven. In ons doen en laten, in onze wandelen, alles wat ons wedervaart. Want zo heet dat, de wedervaart. Ja. In het Nederlands gaat het altijd over een bootje. Hè? Maar goed. Maar hij zegt dus: opdat ik hem kennen. En opdat ik kennen de kracht zijner opstanding. Staat er meteen achter, de kracht zijner opstanding. Maar het is die kracht waarvan hij schreef in diezelfde dagen in Efeze 1. Dat wij mochten weten, dat was de bedoeling, dat wij zouden weten, Efeze 1, vers 19. Dat wij zouden weten welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. En dat is die kracht naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is dus de kracht zijner opstanding die wij zouden kennen. Maar daarvan staat, het is een kracht die werkt aan ons. Welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons. Het is een kracht niet die eenmaal aan ons gewerkt heeft toen wij wedergeboren werden. Maar het is een kracht die nog steeds in ons werkt. Of beter, die toen begonnen is te werken. Die met diezelfde kracht gewoon doorwerkt in ons. Dat is het verhaal. En daar heeft de apostel dus over. Het gaat namelijk om de levenskracht van Christus. Natuurlijk is dat de kracht waardoor hij uit de dood opstond. Maar daar bleef het niet bij. Dat is dat leven wat nog steeds werkt. Per slot, wat wij hebben ontvangen is eeuwig leven, het leven van Christus. En dat leven zal geleefd worden, uiteraard. De bedoeling van het tot stand komen van leven is uiteraard niet maar het tot stand komen ervan, maar de werking daarvan vervolgens. En dat is ook wat hier door de apostel aan de orde wordt gesteld. En de volgende gedachte is dan dat waar die kracht aan ons werkt of in ons werkt, worden wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig. Dat is Romeinen 8. Daar heet die kracht gewoon de geest, in Romeinen 8, daar heet die kracht gewoon de geest. Geest Gods, geest van Christus, kortom de geest. De geest des zoonschaps, de geest die ons leidt naar onze aanstelling tot zonen. En waar die geest in ons werkt, worden wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is Romeinen 8, het laatste gedeelte. Of anders 2 Korinthe 3 is het, geloof ik, nog net, waar staat dat wij veranderd worden, zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, naar hetzelfde beeld. Wij zouden naar hetzelfde beeld, voorbeeld van Christus, wij zouden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid enzovoorts. Want anders roepen we toch maar weer meteen Romeinen 12 vanaf vers 1. Wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed, van ons denken enzovoorts. Dat is de bedoeling. Wij zouden daadwerkelijk een ander mens worden. In ons denken en dus in onze wereldbeschouwing in onze filosofie, of voor zover het niet een moeilijk woord is dan, maar in ieder geval in ons denken. We zouden anders tegenover de dingen staan. Dingen die belangrijk zijn voor de oude mensen zijn dikwijls voor ons dan ineens niet meer belangrijk. En dingen waar de oude mens helemaal geen belang bij heeft, zijn voor ons uitermate belangrijk. Daar gaat het om. Een verandering. Anders tegen de dingen aankijken. Enzovoorts. En dat is wat hier genoemd wordt. Dat doet de werking van de geest in ons. En om het nog concreter te zeggen, dat is de werking van het woord in ons. Want per slot, dat woord is dat leven. En daarna wordt het toegelicht. De kracht zijn en opstanding. Dat is heel positief natuurlijk. Dat is die kracht van het leven van Christus, dat is ook de kracht der genade, de kracht die werkt onder het nieuwe verbond, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Maar daar staat tegenover iets wat wij waarschijnlijk minder plezant vinden. Dat is namelijk dat er staat dat er gesproken wordt over de gemeenschap, maar dat is een ander woord voor kennis. De gemeenschap zijns lijdens. We zouden deel hebben aan zijn lijden. En wat daarmee aangeduid wordt, is heus niet zo moeilijk. Het gaat namelijk over het lijden dat het gevolg was, dat wil zeggen het lijden van de Heer Jezus uiteraard. Het is een lijden dat het gevolg was van zijn leven uit geloof. Van zijn onderwerping aan zijn vader die hem gezonden had, want ik gebruik zijn eigen woorden dan maar, uit het Johannes Evangelie, zijn onderwerping aan het woord Gods. En daardoor het wandelen van een loopbaan die hij niet primair zelf gekozen had, hoewel hij hem zelf gekozen had, maar die hem van hogerhand, om zo te zeggen, was voorgesteld. Hij koos hem zelf voor, begrijpt u hem goed. Maar het punt is gewoon, hij had die loopbaan niet zelf uitgestippeld. Dat was voor hem gebeurd en hij onderwierp dus daar zich aan. En het gevolg was dat lijden. Lijden in de betekenis uiteraard die ik hier al meerdere malen heb toegelicht. U weet wel. Passiviteit, maar tegelijkertijd passie en zelfs gepassioneerdheid. Dat is het. Onderwerping met heel het wezen. Met heel zijn wezen. Dat is lijden. Dat is het lijden wat hem wordt aangedaan door de tegensprekers. Want zo heet dat in Hebreeën hoofdstuk 12. Gij hebt nog ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde van die tegensprekers daar. Dat soort lijden. Het lijden als gevolg van dat wij hier in deze wereld eigenlijk helemaal niet thuis horen. Er staat trouwens een paar versen verder hier in Filippenzen 4, want daar staat dat onze wandel en daarmee ons burgerschap inderdaad in de hemel is. Wij zijn hier vreemdelingen, wij hebben hier geen blijvende stad. Wij zoeken een toekomende stad, wij zien uit naar de vreugde die ons voorgesteld is. Wij verwachten één kroon, wij verwachten aanstelling tot zonen. Kortom, wij jagen naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En er zullen nog wel meer uitdrukkingen voor zijn. Broederschepers.
Buigende
vloer. Die had ik nog vergeten. Inderdaad. Als het goed is, zijn wij tot hem uitgegaan buiten de legerplaats. Dat was Hebreeën 13 dan inmiddels. Ik was even in 12, maar dat is het logische gevolg ervan. Als wij deel hebben aan Christus, zijn wij buiten de legerplaats. Ik bedoel, als we in de praktijk van ons leven hem kennen. Of moet ik het een beetje in de grijstinten zeggen, maar weer. Voor zover wij het gegrepen hebben, voor zover wij hem kennen, wel in diezelfde mate zijn wij buiten de legerplaats. En dat is heel wat anders dan in de poort van Sodom. Hou je mond. Dat mag niks zeggen. Zo is het nog eenmaal. Dat is wat Hebreeën 13 daarover zegt. Wij hebben hier inderdaad geen domicilie, geen blijvend koninkrijk, stad, positie of wat dat maar wezen mag. En omdat wij leven als vreemdelingen in deze wereld en omdat wij als het goed is schijnen als lichten in de wereld te midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat was 2 vers 15, dus die hebben we al besproken. Ja, daarom leven wij, worden wij verworpen, dragen wij smaadheid enzovoorts. Maar ook worden wij bewogen, gemotiveerd bedoel ik, dus hetzelfde woord eigenlijk, maar dan in een andere taal. Worden wij bewogen en gemotiveerd door andere krachten die bezit van ons nemen, enzovoorts. Die ons passioneren, heet zoiets. In beweging brengen. Dat is lijden. En daarover wordt hier gesproken. De bedoeling is namelijk, maar ik sta nu uit te leggen wat ik natuurlijk ook had kunnen zeggen, had moeten uitleggen naar aanleiding van hoofdstuk 2. De bedoeling is namelijk dat dat gevoelen van Christus Jezus uit 2 vers 5 in ons zou zijn. Dat brengt automatisch lijden, leidenschaft, lijden met zich mee. En dat zouden we kennen. Niet alleen daar zouden wij van weten, maar dat zouden wij kennen uit de praktijk. Dat is de bedoeling. Ik weet nooit zo goed hoe ik dit soort dingen onder woorden moet brengen, want ik word er altijd al zo gauw word ik er wat emotioneel bij en is wat lastig praten. En misschien ook wel wat minder objectief. Maar de gedachte die ik van jongs af aan geleerd heb en ook gepraktiseerd heb gezien, is precies deze. Dat waar men zou lijden, smaadheid zou dragen, verworpen zou worden, terwille van de Heer, om zijn naams wil of terwille van zijn werk, daar was altijd de reactie. Juist hierdoor leren wij de Heer kennen, want hem overkwam precies hetzelfde. Waarschijnlijk veel sterker, natuurlijk. Maar het gaat in de eerste plaats om het beginsel. Dat men door de eigen levenservaring ineens ook wellicht een beetje, want ik moet het heel terughoudend zeggen, maar wellicht enigszins inzicht zou krijgen in het denken en in de emoties van de Heer Jezus. Daar gaat het om. En dat leren we in de praktijk. Het is één ding dat het gewoon in de Bijbel staat. Maar ik moet u zeggen, of dat nou zo gewoon in de Bijbel staat, dat is nog maar zeer de vraag. Want ik zeg altijd, als het gaat om de werkelijke gedachten, emoties en dus het werkelijke lijden ook, in hele brede betekenis van de term, van de Heer Jezus, dan moet je echt niet terecht bij Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes. Dat is een aardig begin, maar daar moet je niet terecht, want daar vind je het niet. Echt niet. Als je dat zoekt, dan kom je terecht in de psalmen. Dus wil je weten hoe de Heer Jezus dacht en tegen de dingen aankeek en redeneerde en zijn eigen keuzen maakte in zijn leven enzovoorts, met alle consequenties van dien, moet je terecht in de psalmen. Eigenlijk, als u mij vraagt, ik heb het nooit expliciet en duidelijk alle psalmen gecontroleerd, maar ik heb de stellige indruk, alle psalmen. We gaan feitelijk nergens anders over dan daarover. Over de Heer Jezus, wie hij werkelijk was. Daar leert men hem werkelijk kennen. De rest is geschiedenis, de buitenkant. Wat u deed, wat u zei, enzovoorts. En soms zei je wel eens iets uit zichzelf, maar daar vinden we maar weinig van. We vinden het veel uitgebreider in de psalmen. En de aardigheid is dat als de Heer al ooit sprak over wat er in zijn hart omging, dan citeerde hij bovendien rechtstreeks uit de psalmen, zodat hij dezelfde route wees als ik nu doe. Dan moet je in de psalmen terecht. Maar men kan dat pas leren verstaan naarmate men in dezelfde omstandigheden terechtkomt. Dat is eigenlijk het idee. En dus, zegt de apostel, kan ik meteen een andere omstreden tekst eens verklaren. Dus zegt de apostel in Colossense 1, dat hij zich verblijdt, hij zegt ik verblijd mij, vers 24 van Colossense 1, Ik verblijd mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees, in mijn lichaam, de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Enzovoorts. Tussen iemand, nou, dan kreeg hij ook die, was hij gestigmatiseerd, hè? Kreeg hij ook littekenen in zijn handen, enzovoorts. Hè? Is de Rooms-Katholieke variant, deze, overigens. Maar het is heel simpel wat hier staat. Het punt is gewoon dat hetzelfde lijden wat over de Heer Jezus kwam, komt inderdaad over de apostel Paulus. Maar dat lijden bestond niet maar uit de kruisiging. Het gaat om een veel breder begrip van dit lijden. Het gaat om vervolging, verdrukking, afwijzing enzovoorts. Dat wil zeggen dat zijn goede bedoelingen in twijfel werden getrokken, zijn oprechtheid in twijfel werden getrokken en zijn wijsheid werd voor krankzinnigheid uitgemaakt en dat soort dingen meer. Dat soort lijden. Dat wil zeggen een persoonlijke afwijzing ook van de apostel. En dus kan hij zeggen, ik vervul in mijn vlees de overblijfselen. Dat wil zeggen wat er nog van over was, wat nog... Het werd dus nog voortgezet als het ware van de verdrukkingen van Christus. En daarover spreekt hij net zo goed in deze Filippense brief hoofdstuk 3. De gemeenschap zijns lijdens, dat zouden wij ervaren. Opdat wij hem zouden kennen. Dat kan ook niet anders als wij als Christus gestalte in ons zou krijgen. Of als wij beelddragers Gods dan wel beelddragers van Christus zouden zijn en veranderd worden... zouden naar zijn beeld, dan kan dat alleen als wij dezelfde ervaringen hebben. En diezelfde ervaringen doen wij betrekkelijk automatisch op wanneer wij leven uit geloof en uit gehoorzaamheid, dat wil zeggen onderwerping aan het woord Gods. De consequenties daaruit trekken, zoals de Heer Jezus, dan zullen wij precies dezelfde omstandigheden beleven en daardoor hem gelijkvormig worden, daardoor hem leren kennen. Dat is het idee. Dat is dus een hoogst praktische aangelegenheid. Omdat ik hem ken, de kracht zijner opstanding, enerzijds. Waardoor wij inderdaad dingen kunnen die wij van nature helemaal niet kunnen, zal ik maar zeggen. Waardoor wij dingen doen die we van nature helemaal niet zouden doen. Waardoor wij dingen willen, om terug te verwijzen naar 2 vers 13. Waardoor wij dingen willen die wij van nature absoluut niet zouden willen. Integendeel, het gebeurt allemaal. Dus de kracht... We zijn een opstanding die in ons werkt, in positieve zin, maar het brengt automatisch met zich mee gemeenschap zijns lijdens, want dat is de betrekkelijk natuurlijke, de oude natuur, de natuurlijke reactie daarop. En daarna nog verder, maar die is zelfs eenvoudiger, zijn dood gelijkvormig wordende. Die is nog eenvoudiger uit te leggen. Nee, daar hoop ik zaterdag uitgebreid over te spreken, dus nu moet ik me beheersen. Ja.
Anders hoeven
zij
dat niet
gewoon. Nou ja, misschien ook dat. Hè. Dus ik moet even alles binnen proporties houden. Maar de gedachte is die van Romeinen 6 bijvoorbeeld, waar staat dat de Heer Jezus Christus gestorven is. En dat hij gestorven is, dat is hij... Goed. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Maar vreemd genoeg, dikwijls wordt de tekst gelezen als dat hij eenmaal gestorven is vanwege de zonde. Of zelfs de zonde wordt weggelaten. Hij is eenmaal gestorven. En nu leeft hij weer. En dus is historie. Het is achter de rug. Maar de clou van het vers, en daarmee is het ook de basis van het hele hoofdstuk, de clou van het vers is in Romeinen 6, dat hij eenmaal gestorven is, niet zozeer door de zonde, maar voor de zonde. Hij is eenmaal voor de zonde gestorven. En dat is waar het hoofdstuk over gaat. Daar begint het hoofdstuk ook mee. Zullen wij in de zonde blijven? Ben je helemaal gek, zegt de apostel. Of wat zegt hij ook weer?
Dat zij verre.
Ja, dat bedoel ik dus eigenlijk. Dat is hetzelfde. Hè? Dat zij verre. Gij die der zonde gestorven zijt. Of wij die der zonde gestorven zijn. De gedachte is namelijk, met betrekking tot de Heer Jezus, dat hij eenmaal gestorven is. Der zonde, dat wil zeggen hij is dood voor de zonde. En vervolgens dus, hij is nog steeds dood.
Zonde zal over u in heerschappij hebben.
Precies. Dat is waar Romeinen 6 over spreekt. En 7 en 8 enzovoorts. Want de gedachte is, het is heel gemakkelijk. Als we spreken over de Heer Jezus, zeggen hij is gestorven, maar hij stond een derde dagen op. Groot feest en geweldig. Enzovoorts. Maar het schriftgedeelte daar zegt, hij is gestorven en dat wordt ook nooit meer anders. En dat erbij staat eenmaal, dat drukt inderdaad niet zozeer uit van het gebeurt nooit weer.
Dat is gezien.
Het betekent Het is eenmaal en voor altijd, dat blijft ook zo. Niet dat hij gestorven is, want we zeggen hij leeft, staat er ook meteen achter. Maar dat hij der zonde gestorven is. Want voor zover hij leeft, staat er ook bij in welke relatie. Hij is der zonde gestorven, eenmaal, en dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Hij is eenmaal voor de zonde gestorven en hij leeft voor God. Die naam valt daar van der zonde is misschien voor ons wat moeilijk, maar die andere uitspraak is makkelijker. Dat hij leeft, leeft hij Goden. Dat wil zeggen, hij leeft voor God, namelijk om God te dienen. En als er staat hij is der zonde gestorven, wil zeggen dat hij daardoor niet langer de zonde dient. Krijg ik weer problemen, dan heb je al dit soort teksten, zijn altijd aangetast op een of andere wijze. Maar de gedachte is, hij is voor de zonde gestorven en hij dient dus niet de zonde. Ik zeg niet dat hij dat gedaan heeft, ik zeg alleen dat er staat dat het niet kan en hij doet het ook nooit meer. Op geen enkele manier kan het ook niet doen. Hij is gestorven eenmaal en dat is nog steeds zo, want dat is de betekenis van eenmaal. Eenmaal, en nou blijft het voortaan zo. Het wordt niet herhaald, het wordt niet meer anders, het blijft zo. Hetzelfde geldt trouwens voor zijn opstanding en zijn aanstelling tot hoge priester, dan wel zijn offer als hoge priester, daarvan staat ook dus eenmaal. En dan zeggen we, ja, dat zal in het verleden gebeurd zijn, einde van het verhaal, punt. Nee, de betekenis van de uitspraak is juist, dus eenmaal gebeurd, het wordt nooit meer anders. En we hebben ons er maar aan te conformeren, dat wil zeggen, we hebben ons er maar te aan onderwerpen en daaruit te leven. Bovendien, het mag dan misschien wat moeilijk zijn om dit uiteen te zetten met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus, begrijp u me goed. De Bijbel leert het gewoon zo, ik ben er stellig van overtuigd. Maar u en ik weten toch in elk geval dat wij geacht worden gestorven te zijn met Christus, begraven te zijn met Christus, met hem te zijn opgewekt en met hem gezet te zijn in de hemel. Oké, okay. Nou, dat is de vraag. En, zijn wij dood?
Ja,
goed. En dan wordt het ja. Je kan ook zeggen nee, maar dan moet je moet hem toelichten. Je kan ook zeggen ja, moet je hem ook toelichten. Want dood en leven, zeg ik altijd, zijn betrekkelijke, dat wil zeggen relatieve begrippen. Ze hebben van doen met een relatie die er al of niet is. En dood wil zeggen, is geen relatie. En leven wil zeggen, er is wel een relatie, gemeenschap. Of anders, leven is gemeenschap, dood is scheiding. Mijn vader zei, dood is gebrek aan gemeenschap. Beetje zwak uitgedrukt, gebrek aan. Maar de gedachte is, het is er helemaal niet. En het idee is, wij zijn dood, nog steeds. Net als de Heer. Der zonde dood, we hebben immers deel aan zijn dood. Laat ik hem dan omdraaien, de argumentatie. Wij zijn dood, want wij hebben deel aan de dood van de Heer Jezus Christus. En we zijn dood voor de zonde. We zijn de zonde gestorven, der wet. We zijn der wet gestorven en we zijn der wereld gestorven. Net als de Heer Jezus. En dat is ook nog steeds zo. Dat blijft ook zo. Dat verandert niet meer.
Paulus daarom in Korinthe de doding omdraagt.
Ja, als het goed gaat, kom ik er nog wel op terecht. Dat is 2 Korinthe 4, hè? Altijd de doding van onze Heer Jezus in het lichaam omdragende. Precies, ja. Dood voor de zonde, dood voor de wet, dood voor de wereld. Dat laatste moet meer dan voldoende zijn, want zonde en wet hebben van doen met de wereld. Dus vooruit. Maar hij is nog steeds dood voor de wereld en wij ook. Eenmaal en voor altijd. Daar komt helemaal geen verandering in. En vervolgens, voor zover hij leeft, zegt Romeinen 6, leeft hij Goden. En voor zover wij levend zijn, zijn we inderdaad levend voor God. En er staat elke keer erbij, als er staat dat we leven hebben enzovoort. Levend voor God. En opdat we dus God zouden dienen. Dus Romeinen 6 dan, de hele rest van het hoofdstuk en zelfs hoofdstuk 7 en 8. Dood voor de wereld, dood voor de zonde, dood voor de wet en levend voor God. Dus elke keer als in de Bijbel dit soort uitdrukkingen staan over eenmaal, heeft het niet de betekenis, het gebeurt één keer en dan zijn we eraf. Nee, het gebeurt één keer en dan zitten we voor altijd aan vast. Het wordt nooit meer anders. Nou goed. Waarover zaten dat meer dan? Hè? Over het eenmalige werk van Christus. Maar daar gaat het hier dus om. En als je dus staat zijn doodgelijkvormig wordende, gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende, wil dus zeggen dat wij ons inderdaad niets van de wereld zouden aantrekken. Niet betrokken zouden zijn in specifiek wereldse dingen. Begrijp je me goed? Wij zijn in het vlees en we zijn dus daarom ook mede van vleeselijke dingen afhankelijk. Maar betrokken zijn in de wereld in de zin van de tegenwoordige boze aion, dat is nergens voor nodig en het hoeft ook niet. Want een en ander zit in de eerste plaats, zoals Romeinen 12 vers 2 ook duidelijk impliceert. Het zit hem in ons denken. Wereldgelijkvormigheid zit hem niet in ons gedrag als zodanig, maar zit hem eventueel in ons denken. En tot op zekere hoogte kunnen wij, nee, in belangrijke mate zelfs, kunnen wij dezelfde dingen doen die de natuurlijke mens doet. Alleen aangezien wij ze anders beleven en anders tegenaan kijken, zijn we toch anders en niet wereldgelijkvormig. Nee, sommigen denken dat de wereldgelijkvormigheid bestaat uit de wijze waarop we ons kleden. En om niet wereldgelijkvormig te zijn, draagt men dan kleding van 50, dan wel 500 jaar geleden. Afhankelijk van over wie we het hebben, toch of niet? Want anders ben je wereldgelijkvormig. Het is zo naïef. Ja, het is Romeinen. Het is de aanhef van het hoofdstuk, ja. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt. Die punt. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid des vaders. Dat wil zeggen om de vader te verheerlijken. Daar biedt een nieuwe relatie dus, hè. Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En wij doen dat niet in de legerplaats, Hebreeën 13, maar wij doen dat inderdaad buiten de legerplaats. Staat daar heel sterk. En bovendien heel kort, daarom is hij zo mooi. Laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. Het voorgaande deel van de brief zegt steeds, laat ons tot hem ingaan. In het heiligdom. En in de hemel dus, in het heiligdom. Het heilige der heiligen eigenlijk, in beeldspraak. Maar de brief eindigt als het gaat over de praktische en aardse consequenties met laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Want als men in wil gaan in het heiligdom, moet men uitgaan buiten de legerplaats. Onnodig te zeggen dat het heiligdom zich dus niet in de legerplaats bevindt. Er was trouwens een gelegenheid in de geschiedenis van Israël waarbij de tabernakel geplaatst was inderdaad buiten de legerplaats. Ik weet niet precies meer wanneer het was, maar het was bij gelegenheid. Dus een of andere Israël zal wel weer aan het murmureren geweest zijn of zo. En de tabernakel werd geplaatst buiten het kamp van Israël in de woestijn. En wie dan alsnog voor de Heer koos, die moest dan naderen buiten de legerplaats voor de tenten samenkomst. Ja, zo is het in onze situatie. Gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. Maar laat maar zitten. Hè? Maar dat is waar het toch buiten de legerplaats. Kan niet anders. Zoals Abraham in tegenstelling tot Lot.
De weggezonden
bok. Ja, dat is er nog zo een, hè. De bok die weggezonden werd in de woestijn. Tegenover de bok die inging in het heiligdom. Beide bokken zijn een beeld van zowel Christus als de gemeente in onze dagen. Enerzijds ingegaan in het heiligdom tot het verzoendeksel. Anderzijds uitgegaan buiten de legerplaats in de woestijn. Het is allebei waar. Nou goed. Maar daar gaat het hier dus ook over. Hè? Gemeenschap zijns lijdens zijn dood gelijkvormig wordende. Gaat het niet om lichamelijk lijden primair. Hoewel dat er dikwijls het gevolg van is. Maar het gaat om, geestelijk is niet het goede woord. Emotioneel. Lijden is altijd emotioneel namelijk. En dus kan ik het rustig zo zeggen. Het gaat om inwendig lijden. Verdriet. Maar daar zou men deel aan krijgen. En als men niet zijn doodgelijkvormig wordt, en als men niet gemeenschap heeft aan zijn lijden, dan zal men ook geen deel hebben aan de kracht zijner opstanding in de praktijk van het leven. En die prijs der roeping Gods, ja, zal men ook niet ontvangen. wat voor een kroon valt er te behalen als men de loopbaan niet loopt? En het lopen van de loopbaan, dat doet men gepassioneerd. Met passie, heet zoiets. Dat is de baan, die lopen wij. Elders zegt de apostel zelfs nog, niet alleen lopen we die loopbaan, je moet hem bovendien nog volgens de regels lopen ook. Dus je beperkingen kennen. Eenvoudig gezegd, niet buiten de lijnen stappen. En geen gebruik maken van middelen, van verboden middelen. Wat het ook wezen mag. Dat soort dingen. Nou. Terug dan naar Filippenzen 3. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Dus niks moeilijks met het woord of met de uitdrukking. Wat men vertaalt is met wederopstanding der doden. Zou men, als men het letterlijk zou vertalen met uitopstanding der doden. Maar dat lijkt helemaal zo'n vreemd Nederlands woord. De vertalers hebben dus een keuze moeten maken. Het normale woord voor opstanding wordt hier voorafgegaan door het voorzetsel ek in het Grieks. En dus als je het letterlijk vertaalt uit opstanding der doden. Toen zei iemand mij, je moet toch altijd letterlijk vertalen. Dus dat kan je wel doen, maar letterlijk vertalen is een contradictio in terminis. Letterlijk vertalen is namelijk geen vertalen. Dat kan absoluut niet. Three high out of the window, dat is bedoel ik maar, dat is geen Engels. Maar als je terugvertaalt naar het Nederlands, drie hoog het raam uit, dat is tamelijk orthodox Nederlands, denk ik, toch of niet? Nou goed, nou, laat maar zitten. Maar zoiets, letterlijk vertalen, dat is gewoon onzin. Dat bestaat namelijk niet. Vertalen is gewoon vertalen. En wat de vertalers gedaan hebben, is niet zo verkeerd. Ze hebben het woord opstanding vooraf laten gaan door een voorzetsel. Volgens sommigen het verkeerde voorzetsel. Dan moet ik u zeggen, nou die keuze, die heb ik maar aan de vertalers overgelaten. En kritiek daarop heb ik zelfs ook niet eens. Om de eenvoudige reden dat het absoluut oneerlijk is om met onze kennis van de 20e eeuwse, bijna 21e eeuwse Nederlands, de vertalers uit de 17e eeuw met een 17e eeuws Nederlands te kritiseren. Dat vind ik net zoiets als mensen ter verantwoording roepen die 50 jaar geleden of zoiets iets hebben uitgehaald, politici of zo, of Colijn die iets misgedaan zou hebben, en dan de man beoordelen naar de normen die vandaag gelden heeft. En dat vind ik dat zo. Ik vind het eigenlijk gewoon dom, eerlijk gezegd. Volstrekt, maar ook volstrekt oneerlijk. Nou goed, doen wij dus ook niet. Maar wederopstanding is niet verkeerd. Het is opstanding. En er staat bij, ek staat ervoor. Als je het vertalen wil met uitopstanding der doden, heb je gewoon slecht Nederlands. Maar er verandert niet zoveel mee. Het gaat echt om opstanding der doden. Er verandert niks mee als je zegt dat het moet zijn uitopstanding der doden. En verandert zelfs niet, lijkt mij. Voor mij in ieder geval verandert er niks als je het vertaalt met opstanding uit de doden. Wellicht zou dat toch de beste vertaling zijn.
Het is een uitdoende.
Ja goed, maar dat geldt voor elke uitdrukking waar staat opstanding uit de doden. Kun je altijd vertalen met tussen uit de doden. Maar het enige wat je dan doet is één voorzetsel vertalen met twee Nederlandse voorzetsels. Uit staat er en tussen, dat is nog een voorzetsel. Tussenuit heb je de twee. Dat kan. En wij, let maar eens op, wij in het Nederlands, om volstrekt duidelijk te zijn, gebruiken heel dikwijls twee voorzetsels achter elkaar. Omdat ze niet anders misverstaan kunnen worden. Maar ik zeg toch, je moet altijd van goede bedoeling zijn, van goede wil, om iets te begrijpen. Ik vertaal soms nog veel uitgebreider, dan zeg ik, van tussen de overige doden uit. Ja, voor alle duidelijkheid. Niet dat dat er letterlijk staat, maar dat is wel de betekenis.
Ja, maar met de vraag van een algemene opstanding.
Ja, dat is het juist niet.
En dat is niet aan de orde.
Nee, het is niet algemene opstanding, maar het is inderdaad opstanding van tussen de doden uit. Zo zou men voor de duidelijkheid wellicht hebben moeten vertalen, maar het maakt helemaal geen verschil. Het maakt geen verschil. Want waar heeft de man het over? Over lichamelijke opstanding? Nee, als ik de vraag zo stel, dan zegt u natuurlijk nee. Hoeft u helemaal niet te begrijpen waar het wel over gaat. Maar vooruit, hè. Gaat het over lichamelijke opstanding? Nee, want terwijl je leeft, proberen om deel te krijgen aan lichamelijke opstanding, ja, dat is natuurlijk helemaal onmogelijk. Daar gaat het dus ook niet over. En dus gaat het over het deel hebben aan de kracht van zijn opstanding. Het deel hebben in de praktijk, waar hebben we het anders over? Hier in al deze versen en de hele brief. Het deel hebben in de praktijk aan het opstandingsleven van Christus. En naarmate we deel hebben aan, in de praktijk aan zijn opstandingsleven, hebben wij deel dus aan opstanding, in ieder geval van die ene dode. En dus hebben wij dan deel aan opstanding van tussen de overige doden uit. Want het was er echt maar één. En de anderen bleven gewoon in de dood. Met andere woorden, zelfs als dat ek of uit of dat weder er niet bij zou staan, zou er nog niks veranderen. Want regel 1, komt die weer hoor. Regel 1, het woord, een woord ontleent niet zijn betekenis aan het woordenboek. Een woord heeft geen enkele betekenis, zolang het niet gebruikt wordt in een zin of in een context. Dus de betekenis van een woord wordt bepaald uit de context. Dat is al vaste regel. Regel 1, en ik zeg dat al vele jaren. En tot mijn verbijstering kreeg ik laatst een of andere Griekse lexicon in handen. Bedoeld voor mensen die niet te veel weten van Grieks, maar wel de Bijbel willen kunnen controleren. En wat staat er bij de... Als regel 1 genoemd, inderdaad, dit. Een woord ontleent zijn betekenis aan de context, uit niets anders. Niet de etymologie, niet de afleiding van het woord, niet de samenstelling van het woord. Gewoon het verband waarin het staat. En dat is de meest gemaakte fout dus. Vooral onder mensen die eigenlijk het Grieks helemaal niet kennen, maar alleen doen alsof. Een woord ontleden en dan etymologie bedrijven, kijken waar het van afgeleid is en dat is dan de betekenis. Nee, zo werkt het helemaal, absoluut niet. In het Nederlands ook niet, in geen enkele taal en in de Bijbel zeker niet. Waar nog bij komt dat in de Bijbel de context zeer duidelijk is. En dat de samenstelling van schriftgedeelten, de wijze van opbouw, dermate duidelijk is dat ik daar niet eens betere voorbeelden van ken. Dus, ik vind de Bijbel nog altijd veruit het grootste stuk literatuur dat er maar bestaat. Ook het Nederlands uiteraard.
Gebeurt het dan niet met een vooringenomen mening? Ik bedoel, ik ken een bepaalde groep mensen die zegt ook dat Paulus hier spreekt bijvoorbeeld van een vooropname. Hè?
Ja.
Die gedachte leeft dan ook bij een bepaalde groep mensen. Nou ja, kijk, zo kun je natuurlijk de hele Bijbel invullen naar eigen inzicht.
Ja.
En daar een bepaalde betekenis aan geven. En ik denk dat dat ook sterk meewerkt.
Een van de problemen waar wij dikwijls mee te maken krijgen, is dat men zelf filosofeert, ik probeer het zo kort mogelijk te zeggen, want ik heb het er vaak genoeg over, maar dat men zelf filosofeert, zelf theorieën ontwikkelt, want men is niet arm van geest, maar rijk van geest, zal ik maar zeggen dan, hè? En men ontwikkelt zelf theorieën en probeert die dan bijbels te onderbouwen. Of er bijbelteksten voor te vinden zijn die de eigen theorie bevestigen. Ik zal dat niet, die gewoonte niet primair veroordelen, maar ik moet wel zeggen dat het eigenlijk een verkeerde benadering is, zo zonder meer. Maar men maakt er zich nogal eens schuldig aan. En het probleem is dan dat dan juist dus de teksten die in zichzelf niet duidelijk zijn, omdat ze hun duidelijkheid ontlenen aan de gehele context. Wel, die losse teksten, die kan men makkelijk uit de Bijbel halen, uit de context, en ze gebruiken ter ondersteuning van een eigen theorie. Een van de theorieën die verbonden is aan vers 11 is deze, dat namelijk er sprake zou zijn natuurlijk van opstanding der doden, strikt genomen, ik nou helemaal uitgebreid op inga, er is sprake van opstanding uit de doden. En dat wordt geacht in ieder geval de opstanding en dus opname van de gemeente te zijn. Maar als je het helemaal letterlijk neemt, staat er eigenlijk uit opstanding uit de doden. Daar komt het op neer. En dan concludeert men, nou, als je hebt opstanding de doden is de jongste dag. Opstanding uit de doden is de opstanding en dus opname van de gemeente. En uit opstanding uit de doden, dan heb je dus een gedeelte van de gemeente die eerst wordt opgenomen en daarna pas de rest. En ik heb wel eens een theorie gehoord. Ik heb wel eens een theorie gehoord die zegt, nou ja, in het algemeen is het bij de opname van de gemeente sprake van uitopstanding der doden. En dus opname van de gemeente. Dat wil zeggen, de gelovigen van onze bedeling moeten, voor wat hun heerlijkheid betreft, wachten tot aan wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar een enkele uitzondering daarop bestaat ook. Dat is de uitopstanding uit de doden. Dat zijn diegenen die hier overlijden en daarna regelrecht al hun heerlijkheid ontvangen in de hemel. Heb je dat?
Ja.
Dus sommigen zijn dus al verheerlijkt. Merendeel wacht op heerlijkheid straks in de toekomst. En men heeft er maar één tekst voor, deze. Maar daar spreekt het vers niet over. Het vers spreekt überhaupt niet over lichamelijke opstanding. Want hij zegt, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reden gegrepen heb. Dus het gaat om iets wat hij zou kunnen grijpen, terwijl hij nog hier leeft. En dus gaat het niet om lichamelijke opstanding. Dat is makkelijk genoeg. En dus gaat het om de geestelijke toepassing ervan. Wij zullen eraan gewend zijn, want wij leren uitgebreid dat wij deel hebben, reeds nu, aan de opstanding van Christus. En dat Efeze 1, de opstanding, dat is de parallele brief geschreven, vermoedelijk in diezelfde dagen, dat wij deel hebben aan de werking der sterkte zijn de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat wil zeggen, het gaat erom dat die kracht ook daadwerkelijk bezit van ons zou nemen. En dat wij werkelijk als wedergeborenen, als kinderen gods, als eerstelingen van een nieuwe schepping in de praktijk door het leven zouden gaan. Daar heeft hij het over. Dat blijkt uit de hele context. Er is niks moeilijks aan. Niet allemaal tegelijk, broeder Schepers.
Ja, nou ja, dat ben ik gewoon met die, dat weet niet geloof, elder is, wie er opgestaan zijn,
ja.
Dat wie ze doet, dat we die al verbeterd gaan zijn.
Ja.
Maar geloof je nou dan, dat ook het Thessalonicenzenbrief niet spreekt over een opstanding van zijn die geloof, als die eerlijk.
Jawel, de Thessalonicenzenbrief spreekt over de opname van de gemeente als geheel.
Ja, ja.
Maar de theorie die ik probeerde te verwoorden, die aan dit vers wordt opgehangen, is dat de opname en dus de verheerlijking van de gemeente in twee delen uiteenvalt. Eén collectieve, de opname van de gemeente straks, in verband met de wederkomst van Christus. Maar enkele zijn zulke goede gelovigen dat ze meteen na hun aardse overlijden al verheerlijkt worden en een kroon ontvangen. Daarna wordt het ingewikkeld, want de volgende vraag is dan of ik ook geloof dat de gelovigen uit onze bedeling die in Christus ontslapen zijn, of die daarna meteen in de hemel zijn. En dan zeg ik ja. En ze hebben daar ook een lichaam dat heerlijker is dan het onze. Maar waar het gaat om de openbaring van heerlijkheid, namelijk over het ontvangen van kronen en het aanstellen tot zonen, zeg ik nee, dat gebeurt collectief aan het einde van onze bedeling pas. Samen. Op hetzelfde tijdstip. Daar gaat het om. Met andere woorden, niet alleen wij hier op aarde, maar ook zij in de hemel wachten op wat wij noemen de opname van de gemeente. Daarom ben ik een beetje ongelukkig met het vaste gebruik van deze uitdrukking voor deze gebeurtenis. Want liever noem ik het onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want daar gaat het echt over. En we zullen er allemaal, ook degenen die reeds ontslapen zijn, tegelijkertijd deel aan hebben, is de gedachte. Zij wachten net als wij. Ik zal u een heel eenvoudige maar bepaald geen wetenschappelijke argumentatie daarvoor geven. Dat is deze. Als zo zou zijn dat wij na ons lichamelijk overlijden meteen het verheerlijkte lichaam en dus de kroon of wat een wezen mag zouden ontvangen, dan zouden wij niet meer uitzien naar de wederkomst van Christus en naar de opname van de gemeente, maar gewoon naar ons lichamelijk overlijden. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is onze zalige hoop, de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Niet alleen wij, maar ook degenen die ons voorgegaan zijn, wachten op die gebeurtenis. De eerste gebeurtenis betrekking hebbende op de wederkomst van Christus. Zijn toekomst. Nou, dat is het idee. En niemand gaat ons daarin voor. De enige die voorgegaan is, is de Heer Jezus zelf. Die hoort ook bij de gemeente namelijk. En is het hoofd daarvan. Hij is tot zoon gesteld. Hij heeft zijn kroon, zijn heerlijkheid ontvangen. En alle anderen, de vele broeders zal ik maar zeggen, wachten allemaal op één tijdstip waarop ook zij collectief zullen verheerlijkt worden. Zullen worden aangesteld tot zonen. En dat is bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Maar daarom noem ik het liever gewoon onze verheerlijking of onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het wordt duidelijker dan. Maar er is geen uitzondering op. Maar, en die zou men dus ook niet in dit vers moeten lezen. Moet duidelijk zijn, punt 1, dat het gaat om opstanding der doden. Maar dat heeft te maken met niet alleen lichamelijke opstanding, maar net zo goed wedergeboorte is dat. Daaraan zou men deel hebben aan het opstandingsleven van Christus. Gebruikt met opzet het cliché, de standaard uitdrukking daarvoor. En daarna zeg ik, voor zover het voorzetsel uit hier herhaald zou worden, het ligt iets ingewikkelder, maar voor zover het voorzetsel uit hier herhaald zou worden, betekent dat niet zo geweldig veel, want in het Grieks is dat helemaal geen probleem. Je kunt inderdaad voorzetsels herhalen of rijen voorzetsels aaneenvoegen, waardoor niet de betekenis verandert, maar waardoor alleen maar meer klemtoon gelegd wordt op het woord als zodanig. Maar de betekenis verandert niet. Of je nou hebt lasso, katalasso of apokatalasso, dat blijft gewoon verzoening. Welk voorzetsel er ook voor staat en hoeveel er ook voor staan. En of je nou hebt opstanding of uitopstanding uit, maakt heus niks uit. Het is gewoon de versterking van het begrip. Voorzetsels versterken de betekenis van het woord, zelfs toch naamwoord of werkwoord of wat er maar volgt. Het doet weinig ter zake. Maar het verandert aan de betekenis van het woord gewoonlijk niks. En daar gaat het maar om. En dat is hier ook zo. Maar het is duidelijk wat het is. Want het gaat toch. Kijk, voor degenen die zeggen, maar het is eerst een beperking. Opstanding is algemeen dan. Uitopstanding is een beperktere groep. En daarna is er een nog beperkte groep. Uitopstanding uit. Dan zeg ik, nou, geen enkel probleem. Dan krijgen we opstanding. Ja, allemaal. Uitopstanding, dat is de gemeente van eerstelingen. Maar u en ik weten dat in die gemeente van eerstelingen sommigen dat opstandingsleven wel hebben ontvangen, maar het helemaal niet leven. Dus binnen de gemeente heb je inderdaad een groep uit. Dus je tweemaal uit als je dat wil. Ik vind het vergezocht en ik vind het in strijd met de betekenis van de termen. Maar je komt er zo ook. In de gemeente een kleinere groep die het opstandingsleven wel leeft. En hun loon is niet dat zij eerder hun heerlijkheid zullen ontvangen. In het zicht van de eeuwigheid maakt dat trouwens geen bal uit. En anders is het een onderschatting van de eeuwigheid. Of je dan wel eerder of later maakt toch niet uit in het zicht van de eeuwigheid. Nee, wat ze ontvangen is niet eerder hun heerlijkheid, maar een grotere heerlijkheid.
En nu reeds beleefd.
Loon, ja, dat komt er nog eens bij.
Thessalonicenzen
5,
dat
tiende vers, dat heeft daar ongeveer mee te maken, leven naar de opstanding. 1 Thessalonicenzen 5. Ja, precies, ja. Daar heb je weer zoiets, hè. Heb je weer zoiets. Ik moest nodig pauzeren, maar ja. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Daar moet ik meteen bij zeggen dat hoewel in de context hier gesproken wordt over toekomende toornen, dus over de grote verdrukking, gaan deze versen over ons tegenwoordige leven nu. Wij zouden de geestelijke wapenrusting aandoen. Dat is ons tegenwoordige leven nu, dus vers 8, overeenkomend met Efeze 6. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat gaat over de toorn in de tegenwoordige tijd, maar die is onbekend helaas. De toorn Gods die blijft, rust op de wereld. De toorn Gods die geopenbaard wordt over de goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden in onze tegenwoordige tijd. Romeinen 1 vers 18, Johannes 3, 1 Korinthe 1 en 2 enzovoorts. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon heeft, niet heeft, heeft het leven niet. De toorn Gods blijft op hem. Want heel de wereld leeft onder de toorn Gods. En ieder die in de wereld leeft, heeft deel aan die toorn Gods. Maar hier staat, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Nu. En weer zaligheid niet zozeer van de geest, want die hebben we al. Zaligheid van de ziel dus, waarover we inmiddels uitgebreid gesproken hebben. Nu. Die, door onze Heer Jezus Christus zouden wij deel hebben aan die zaligheid, die namelijk voor ons gestorven is. En nog eens, in zekere zin, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem, nu leven zouden. En daarom kan er ook achter staan, daarom vermaant elkander. Want als het hier alleen maar zou gaan over of we al of niet door de grote verdrukking gaan, ja, wat valt er dan te vermanen? Wat voor uitwerking moeten we hebben? We gaan er door of we gaan er niet door, maar wat valt er te vermanen? Nee, het gaat om of we nu leven onder de toorn Gods of niet. Of dat we bezig zijn zaligheid te verkrijgen, naar de ziel wel te verstaan. En voor dat doel zouden wij elkaar vermanen. En dat is wat hier staat. Ik ben met Christus, broeder, roept je me op. Ik ben met Christus gekruist, doch ik leef, maar niet meer ik, Christus leeft in mij. Eén is voor allen, dus gelaten, twee, zo. Eén is voor allen gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar degene die voor hen uit de dood is opgestaan.
Niet ik, maar Christus leeft
in mij. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dat is het hele verhaal, ja. Daar gaat het steeds over. En dan hebben we al die schriftplaatsen nog. Laat ons afleggen aangaande de vorige mens, aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. Enzovoort. En laat ons de nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt tot kennis en hoe dat allemaal heet mag. Hè. Dat is waar het over gaat, om de uitwerking van het opstandingsleven van Christus in ons. Want het is heel aardig als je kunt zeggen, ik ben met Christus opgestaan, maar beter is dat het niet nodig is om dat te zeggen. Het zou uitwerken. In ons. Juist. In de praktijk, wel te verstaan, dat was 2 Petrus 1. Nou goed, we moeten het daar nodig bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. En zo waren wij bij vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Het gaat er gewoon om, om met eenvoudige woorden te zeggen, dat men niet alleen hoorde des woords, maar ook dader des woords en dus dader des werks zou zijn, met de woorden van Jacobus. Dat is wat eenvoudiger gezegd, maar in principe komt het op hetzelfde neer. Gaat erom dat hij zou komen enigszins, dat wil zeggen tot op zekere hoogte. Leuk is dat, enigszins, dat wil zeggen tot in enige zin. 100% gaat niet, daar streeft hij ook niet naar. Maar naar bepaalde hoogte. Daarom kan het niet eens slaan op lichamelijke opstanding, want men staat wel of niet op. Een van de twee, maar niet enigszins. Iemand is enigszins opgestaan, toch? Dat kan toch niet? En dus gaat het om een uitwerking van het leven van Christus, in dit geval in de apostel Paulus. 100% kan niet. Maar hij streeft er wel naar, hij zoekt er wel naar, zegt hij in ieder geval. Maar dat 100% nooit bereikt kan worden, is hem ook duidelijk. En dus of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En dan vers 12, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. Hij heeft het dus nog niet gekregen, maar voor een deel wel, uiteraard. Of alreden volmaakt ben. En als er iemand zegt dat hij volmaakt is, of dat is, als er staat dat iemand volmaakt zou moeten zijn, dan betekent het gewoon volwassen zijn. Volmaakt is het woord in de Statenvertaling voor volwassen. Volgroeid, volkomen, namelijk het doel bereikt hebbende. Want daar gaat het om voor kinderen Gods. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk waardoor gij moogt opwassen tot zaligheid. 1 Petrus 2, de eerste vers, opdat gij mocht opwassen, opgroeien tot zaligheid, staat er helaas in de Statenvertaling niet bij, in het Grieks wel. Tot zaligheid der ziel namelijk. Men zou opgroeien en dus streven naar volwassenheid, naar volmaaktheid. En dat gebeurt langs deze weg, via die gezindheid van Christus, waardoor men enerzijds deel krijgt aan de kracht van Christus, anderzijds deel krijgt aan zijn lijden en aan zijn dood. Dat is waar het over gaat. Uitgebreider en ook wat rechtlijniger overigens, denk ik, wordt het uiteengezet enerzijds in Jacobus 1 en anderzijds in Romeinen hoofdstuk 5. De gedachte is dat we als kinderen God ook zouden roemen enerzijds in de heerlijkheid Gods die ons geopenbaard zal worden, maar niet alleen dat, wij zouden ook roemen in de verdrukking, want de verdrukking werkt leidzaamheid. Leidzaamheid werkt bevinding en de bevinding werkt hoop. En de hoop wordt niet beschaamd omdat de liefde Gods in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die Hij ons heeft gegeven. Daar gaat het om. Langs die weg van verdrukking namelijk wordt men volwassen. U weet wel, zonder klappen en zonder vallen wordt men niet groot, zeggen wij dan. We begrijpen de betekenis van de termen daarna niet meer. Maar het idee is gewoon dat zonder tegenslagen in het leven zal men überhaupt nooit volwassen worden. Ook de natuurlijke mens wordt dat niet, naar aardse normen. Maar de geestelijke, de wedergeboren mens wordt dat ook niet. En daar gaat het dus om. Wij zouden dus het voor grote vreugde achter wanneer wij in velerlei verdrukkingen zouden vallen. Want zo zegt Jacobus dat in Jacobus 1. Weten dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En de leidzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij volmaakt moogt zijn. Hoe wordt men dus volmaakt en dus volwassen? Langs die weg. Via de tegenslagen in het leven. Daar worden wij door geoefend. Wij leren ze te weerstaan, te overwinnen, of wat voor termen maar toepasselijk zijn in dat verband. En daardoor worden wij sterk, daar ontlenen wij onze kracht aan. En de bedoeling is dat we inderdaad leren niet meer mee te bewegen met allerlei wind van leer enzovoorts. Maar dat was weer Efeze 4, waar precies hetzelfde staat. Maar dat is volwassenheid.
Zijn er twee verschillende soorten volwassenheid en volmaaktheid? Het vers waar je nu leest en het 15e vers, zeg maar.
Nou, ik dacht het niet.
Ik dacht dat het een andere betrekking had op Colossenzen 2 vers 10, het laatste.
Ja, die vergelijking wil ik wel maken, want er is wel degelijk sprake van volmaaktheid in verschillend opzicht. De ene is waar ik nu steeds over spreek, in elk geval naar aanleiding van vers 12, maar ik denk ook in verband met vers 15, maar daar kom ik wellicht op en anders de volgende keer. Aan de andere kant wordt want er is natuurlijk toch veel discussie over dit soort dingen, want als men zegt wij zouden volmaakt moeten worden, zijn er altijd die zeggen nee hoor, dat zijn wij al, want Christus is volmaakt en wij zijn in Christus en dus zijn wij in Christus volmaakt. Kunnen wij daar ook een bijbeltekst voor vinden? Colossense. Jawel, we slaan een bladzijde om en komen terecht in Colossense 2 vers 10. En gij zijt in hem volmaakt.
Ja, maar ik bedoel, dus als men zou eerst in Christus volmaakt moeten zijn, ja. Met het ander.
Precies, want het gaat weer over twee verschillende dingen. Nadat wij het onderscheid gezien hebben tussen zaligheid naar de geest en zaligheid naar de ziel. En dus behoudenis naar de geest en behoudenis naar de ziel, leren wij ook volmaaktheid naar de geest en volmaaktheid naar de ziel. Of om met de termen van broeder Roosendaal te spreken, we hebben slot in Emmen. Het ene gaat over onze staat, geest. En de positie dus. En de andere gaat over onze toestand. Praktische omstandigheden. Dat zijn twee verschillende dingen. Het een heeft te maken met wie wij zijn. Het andere heeft te maken met hoe wij zijn. En omdat we daar straks toch even over de Romeinenbrief hadden. De aardigheid is dat de volgorde in de eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief net andersom is. Hoofdstuk 1 tot en met 4 gaat om hoe wij waren. Zondig namelijk. En wij zondigden. Dan wel, wij leefden onder de wet, wellicht, al of niet. Wij waren besneden, al of niet, enzovoort. Hoe wij waren. En het zegt dan dat onze zonden zijn weggedaan. En daarna vanaf hoofdstuk 5, in elk geval vanaf hoofdstuk 12, maar als u het mij vraagt, gewoon vanaf vers 12 bedoel ik. Maar als u het mij vraagt, vanaf hoofdstuk 5 vers 1, gaat het om wie wij zijn. Hoe wij waren. En wie wij zijn, doordat wij met Christus zijn opgewekt, enzovoorts. En daarna de rest van het gedeelte over de praktische consequenties daarvan. Maar het zijn twee verschillende dingen. Colossense 2 zegt, wij zijn in hem volmaakt. In de zin van, in hem zijn wij kinderen Gods. In hem hebben we deel aan Christus en aan zijn volheid, enzovoorts. Maar de bedoeling is dat die volwassenheid, die volmaaktheid, zo u wilt, dat die ook uitwerkt in de praktijk. Dat kan niet missen, want er is geen tegenstelling tussen Colossense en Filippense. Het mag dan zo zijn dat in Colossense eerst gezegd wordt dat Christus volmaakt is. En daarna dat wij in Christus volmaakt zijn. Maar als we daarna op de gebruikelijke wijze terechtkomen in dezelfde brief, bij de bekende praktische toepassing van de voorafgaande theorie, dan staat er, 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt en dus in hem volmaakt zijt. Ja, dat staat hier niet. Nee, zo later zal er vermaakt het voortvaren. Staat er ergens anders, broeder? Ik weet niet eens waar. Oh. Maar goed. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zitten aan de rechterhand Gods, bedenkt de dingen die boven zijn, en dus buiten, in het heiligdom, en dus buiten de legerplaats. Niet die op de aarde zijn, in de legerplaats, want gij zijt gestorven, nog steeds. Dat blijft ook altijd zo. Daar zonder de wereld en de wet. Want gij zijt gestorven en uw leven, het leven dat gij niettemin toch ontvangen hebt, is met Christus verborgen in God. En dus, dood dan uw leden die op de aarde zijn, of gewoon leg dit alles af, doet de oude mens uit en doet aan als uitverkorene Gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen. En daarmee het gevoelen van Christus enzovoort. Dus de praktische uitwerking daarvan.
Hij moet wassen.
Ja. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Dan weet ik hem. En het gaat over precies hetzelfde. Dat is Hebreeën 6.
Het heeft niet te maken met een rechtvaardiging. Ben je dan gerechtvaardigd door het geloof?
Romeinen 5 vers 1 noemde ik er straks, ik citeer het alleen niet. Maar ik noemde er straks, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Nadat onze zonden zijn weggedaan en wij zijn vrijgesproken van Gods wegen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. We hebben de toeleiding tot de genade. Maar of we daar gebruik van maken in de praktijk, ja, dat is een ander verhaal. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods enzovoorts. Wij verwachten heerlijkheid, want die wordt voor ons bewaard in de hemel. Zo zou Petrus het zeggen in 1 Petrus 1 vers 3. Maar daarna in hoofdstuk 5 en 6 wordt gezegd, ja, we zijn dan nieuwe mensen geworden in Christus. En Christus is het hoofd van die mensheid waarvan we deel uitmaken. En wat betekent dat in de praktijk? Dat we de zonde blijven dienen? Dat is hoofdstuk 6. Nee, want wij zijn der zonde gestorven. Dat we de wet zouden dienen? Nee, wij zijn der wet gestorven. Wij leven namelijk onder de heerschappij van de genade in plaats van de wet. En we zouden dus de gerechtigheid dienen in plaats van de ongerechtigheid. Wij zijn gerechtvaardigd en zouden nu de gerechtigheid dienen in het praktische leven. Het gaat over precies hetzelfde. De uitwerking of gewoon het werk van Christus in ons. Maar daarnaast kunnen we zeggen, we zijn behouden en daarom zouden we ook zo leven. We zijn zalig, daarom zouden we ook zo leven. We zijn heilig, daarom zouden we heilig worden in heel onze wandel. We zijn kinderen Gods, daarom zouden we als kinderen Gods leven, met uitzicht op onze aanstelling tot zonen. We zijn volmaakt, maar het zou tot uitdrukking komen in ons leven. De gedachte is gewoon, wij zijn dat in enerzijds, dat wil zeggen de potentie is in ons aanwezig. Op dezelfde wijze dat je ook van een kind kunt zeggen, nadat het geboren is, nou het mankeert niks, alles zit erop en aan, er mankeert niks aan. Maar de bedoeling is wel dat dat dan tot uitdrukking komt in de ontwikkeling van het kind. En daar gaat het om. En pas daarna gebruiken we de term weer. Je kunt ook van een baby, als volmaakt betekent volgroeid, krijg je precies hetzelfde. Je kunt van een geboren baby zeggen, het is volgroeid. Meestal zegt men zo niet. Als de term gebruikt wordt, is het meestal andersom. Het is niet volgroeid. Dan is er iets mis. Maar normaal, als alles goed gaat, het is volgroeid. Ja, als baby. Maar dan. En of het dan ooit volgroeid of volwassen wordt, daarna in alle opzichten, dat is altijd nog maar afwachten. Ik denk altijd, naar de oude mens kun je niet beter niet al te volwassen worden, broeder, maar vooruit. Dat even terzijde. Maar dat is wat over gaat. Het is een beginsel aanwezig, zal daarna ook inderdaad praktische consequenties hebben, anders betekent het beginsel ook niks meer. En dus, wij zijn in hem volmaakt, maar dat is de positie naar de geest, dat is de positie die we in Christus innemen, en de bedoeling is dat het tot uitdrukking zou komen in ons levenswandel. Naar de geest zijn wij volmaakt, naar de ziel zouden wij het nog worden, dat is het verhaal. En dus terug naar Filippenzen 3... Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, vind wel aardig dat het woord jagen gebruikt wordt. Jagen is een sterk streven naar iets. Maar het woord jagen wordt in de Bijbel nogal eens gebruikt. En gewoonlijk op een negatieve manier. Het wordt gebruikt voor het jachten en jagen. Van wie was die ook alweer? Van Annie Vaassen, geloof ik. Jachten en jagen. Voorbeeld van alliteratie en van de synoniemia. Nou goed. Maar jagen wordt gebruikt. Ja, broeder, wordt gebruikt voor Nimrod. En het wordt in ieder geval gebruikt ook voor Esau. Want Nimrod staat model voor de natuurlijke mensen in het algemeen. Streven in de wereld. Enzovoort, naar meer, groter enzovoort. Werking van zuurdezen. Jagen. En daarna wordt het gebruikt voor Esau. En Esau is een beeld van de mens in het bijzonder levend onder de wet. Die dus een eerst geboorterecht niet krijgt enzovoort. Esau. Het Joodse volk levend onder de wet. Dat wil zeggen van toepassing op degene die in het vlees kunnen roemen. En die besneden zijn ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin of van Juda. Hebreeën uit de Hebreeën, naar de wet de Fariseeën, naar de ijver vervolgen der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk. Dan ben je knap aan het jagen geweest. Dat is jagen. Ambitie, verregaande ambitie, voortkomend uit de verregaande hoogmoed van de natuurlijke mens. Dat is het eigenlijk. Maar hij zegt, waar ik naar jaag, is heel wat anders. En zo komt het woord dan toch op de juiste plek te liggen. En daarmee is verklaard waarom hij juist deze term gebruikt. Hij jaagt naar wat anders. Namelijk om Christus te gewinnen. En daartoe acht hij het andere schade en drek. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, deze uitopstanding uit de doden. uitwerking van het leven van Christus in hem. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Paulus zegt, ik probeer het te grijpen, maar voor dat doel ben ik zelf gegrepen. Ik vind het leuke termen. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Want ik vind het een aardige illustratie van het begrip lijden. Dus ik heb uiteengezet hoe lijden onder andere inhoudt dat men gegrepen is. En ergens door gegrepen wordt. Door passie. Toch? En men is dan gepassioneerd. Men is door iets gegrepen. En hij zegt, ik ben gegrepen door Christus Jezus. Maar waartoe heeft Christus Jezus Paulus gegrepen?
Woord uit te brengen, want hij zegt dat ik het loon, zeg ik,
ja.
Ik het niet doe, precies.
Voor deze bediening, die hem nu eenmaal was toebedrouwd, zegt hij. Kortom, God heeft hem gegrepen, omdat God zijn zoon in hem wilde openbaren. Ik meen dat het zo staat, ik weet nooit helemaal zeker, maar ik dacht dat deze stond in Romeinen, Galaten, hoofdstuk 1. Ja, Galaten 1 vers 15, maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd, geheiligd, is in de praktijk hetzelfde, afgezonderd heeft en geroepen, maar als men geroepen wordt van Gods wegen, is het altijd om tot zoon gesteld te worden. Maar er staat, geroepen heeft door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. En naarmate de Zoon van God geopenbaard wordt in de apostel Paulus, zal hij deel hebben aan dat zoonschap waartoe hij geroepen is. En Paulus zegt in Filippenzen 3 dus, ik ben van Christus Jezus gegrepen om te jagen naar die volmaaktheid, naar die wederopstanding der doden of wat het maar wezen mag. Maar hier in Galaten 1 zegt hij, ik ben gegrepen opdat Gods Zoon in mij zou geopenbaard worden. En in de praktijk komt dat met elkaar overeen. Want naarmate die Zoon Gods in Paulus geopenbaard zou worden, naar die mate kent hij de Heer Jezus Christus. En kent hij uit ervaring de kracht van zijn opstanding. Heeft hij gemeenschap aan zijn lijden. En is hij gelijkvormig aan zijn dood. Lijkt me duidelijk genoeg. En daarmee wordt alsnog dat begrip wederopstanding der doden duidelijk genoeg verklaard. Daartoe is hij gegrepen. Om te jagen naar dit doel, naar deze prijs. Want dat is wat hij vervolgens zegt vanaf vers 13. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar niettemin stelt hij zich tot voorbeeld. In de volgende verse. Dus het is niet dat ik het er al ben, dat ik het ideale voorbeeld ben. Maar je moet het toch net zo doen als ik. En Paulus zegt dus, kijk, ik heb het gegrepen. Nou, jullie nog? Maar hij zegt, nee, ik probeer het te begrijpen. En jullie ook nog. En dus, niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding, dat doe ik, laat ik maar het liefst weer weg. Het staat er gewoon niet. Het voegt ook niks toe. Het verzwakt alleen maar. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Ik moet even stoppen voor de aardigheid. Jaag ik naar het wit, wat is dit nu weer? Dan nemen wij een woordenboek, zoeken het woord wit op. En dan vinden we dus nooit wat het woord betekent. Maar dan ook echt niet hoor. Nee, het is beeldspraak.
Wit.
Ja, doelwit. Hoezo wit?
Krijglijnen.
Ja, doelwit is het witje waarop men zou richten te midden van een roos. Weet zo'n ding, een schietroos of niet? Weet ik veel. Weet zo'n ding ook weer. Het is wat lang geleden dat ik in dienst was. En wij konden niet zo goed richten met die trompet. Hè? Ja, zo'n wit, ja, dat is wat het is. Hè. Zo'n roos waarop men zou richten, concentrische cirkels met het doel, de target, ja, het doel in het midden, dat is wit. Want dat kun je goed zien, dan kun je op richten. Als het zwart zou zijn, kun je er helemaal niet op richten.
Het is ook te samengestelde veelkleurige wijze
van. Daar zit nog veel meer aan vast vervolgens. Nou, als het toch over typologie gaat, want het is een soort beeldspraak, dan kom je nog een heel eind verder. Maar het gaat om doelwit. En omdat wij dat zomaar niet begrijpen meer, heeft men het woord dus doel ervoor gezet. Maar het is gewoon jaag ik naar het doel. Een doel wit verandert niks, het blijft het doel. Maar wit is mooie beeldspraak, ontleent aan de strijd, eventueel aan de sport. En hij vergelijkt het leven van de gelovigen bij voorkeur met de strijd aan de ene kant en met de sport aan de andere kant. Het lopen van de loopbaan, dat op zoveel plaatsen genoemd wordt, is immers gewoon ontleend aan de sport. Nou goed, jaag ik naar het wit, het doel. En wit als kleur. Prachtige betekenis natuurlijk, want alle licht wordt geacht, in de natuur althans, wordt alle licht fundamenteel geacht wit te zijn. Wit is namelijk eigenlijk niet eens een kleur, als je het heel strikt gaat nemen, iets te strikt, maar vooruit, hè. Maar het is niet eens een kleur, het zijn alle kleuren in gelijke mate met elkaar vermengd. In wit zitten alle kleuren. Al de verschillende kleuren ontstaan doordat bepaalde aspecten van het wit uitgefilterd worden, wat er dan overblijft vormt een bepaalde kleur. En andersom, vandaar dat je complementaire kleuren hebt, elkaar tegengesteld. Nou goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar kleuren hebben in de Bijbel wel degelijk een bepaalde betekenis. En zeker wit, want wit veronderstelt de verzameling te zijn van alle kleuren. En wit is dus in werkelijkheid veelkleurig. En daarom zal men het in verband brengen met inderdaad de veelkleurige wijsheid Gods, die helaas werd wegvertaald in de Statenvertaling in Efeze 3. Want daar wordt gezegd dat apostel Paulus zich zou bezighouden met de verkondiging van de veelkleurige wijsheid Gods. Noem eens iets veelkleurigs, wit. En daarna sturen wij het witte licht. Ja, je denkt dat het dan één kleur is, maar het is niet zo. We sturen daarna het witte licht door het zogeheten prisma, leren wij op school. En dan breekt het licht uiteen in verschillende kleuren. De beruchte kleuren, de bekende kleuren van de regenboog. Officieel 7 kleuren en zo hoort het ook. Nou goed. Dus daar jaagt hij naar het wit. Mij strekkende tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel. Als je goed scherp wil schieten, dan moet je natuurlijk niet achterom kijken. Dat in elk geval. Trouwens, niemand die achterom omkijkt, is bekwaam tot de ploegen. Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is niet bekwaam tot het koninkrijk Gods, staat er. Als je moet gaan ploegen, moet je recht tevoren trekken, was het idee. Toch? En mijn vader zei dan, wat nog net kan, is dat je de kerktoren in het oog houdt en daarop afkoerst. Precies, ja, dat vertelde hij, hè? Ja, dat was van mijn vader, ja, zeker. Hij zei, niet je blik richten op een koe.
Ik heb het letterlijk zo geleerd.
Ja, hè? Ja. Was die van Roosendaal soms nog?
Nee.
Dat weet ik maar nooit, zie je.
Mijn vader komt vroeger en die zei, denk er nou om.
Oh, het komt uit de streek hier eigenlijk.
Nee, het komt ook echt uit de praktijk.
Couleur lokaal. Maar we zitten. Ja, ja, niet op een koel, maar op de kerktoren. Dat vind ik een prachtig vondst natuurlijk, toch.
Ik wil ook vraagstellen over de kleuren. Is het ook zo, ja, ik weet het misschien, omdat elke kleur van een regenboog, dat elke kleur een bedeling is?
Of elke kleur van elk van de 7 kleuren staat voor de 7 bedelingen. Ik denk het wel. Ik kan het zo gauw niet. Ik wil er nou toch niet uitgebreid op ingaan. Maar ik meen dat ik maar met 1 bedeling en 1 kleur overbleef. En voor de rest klopte het.
Maar het zou het ook niet.
Dus ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel. Maar ik acht het niet zo belangrijk. Maar ik denk het wel, ja. Dat je een prachtige reeks hebt. Ja. Beginnend met rood, met de mens, Adam enzovoort. Ja. Nou goed, maar hij gaat er niet verder op in. Dus terug naar de schriftgedeelte. Ik jaag naar het wit, ik strek mij uit naar hetgeen voor is. De gedachte is inderdaad die van, wat de Heer Jezus al zei, men moet niet achterom kijken. Het is trouwens ook een wijsheid van de natuurlijke mens. Gedane zaken nemen geen keer, zeggen wij dan in het Nederlands heel serieus. De Engelsen, die wat meer zelfspot hebben, meer dan welk volk ter wereld trouwens ook, zeggen gewoon, it's no use crying about spilled milk. Als je de melk gemorst hebt, nou ja, dan kun je wel om gaan huilen, maar heeft geen zin, het is al gebeurd. Maakt niks meer uit, het is gebeurd. Klaar. Je moet ermee leren leven. En eigenlijk, ja, je moet geen oude koe uit de sloot halen. Ja, dat is in verband met die koe. Goed, ja. Dat is hem. Maar dat betekent iets wat lang geleden is, maar ook wat kort geleden is. Het is gebeurd, men moet ermee leren leven. En leren leven betekent altijd ermee leren leven. Omstandigheden aanvaarden zoals ze nou eenmaal zijn. En je er doorheen slaan, zal ik maar zeggen. Dat is wat het is, ook voor het kind van God. Hij zou zich uitstrekken, zei hij, naar hetgeen voor is, en wat voor is, is dat doel. Jaag ik naar het wit. En dan zegt hij, tot de prijs der roeping Gods. Maar tot de prijs der roeping Gods zou men lezen naast tot hetgeen voor is. Het is namelijk twee keer hetzelfde. Dat zie je dikwijls bij de apostel Paulus zeker. Noemt hij een bepaald doel tot, maar dat herhaalt hij een paar keer met verschillende woorden. Hier ook. Ik strek mij tot hetgeen voor is. En daarna, ik strek mij uit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Want wat hebben wij voor? Wat is er voor? Makkelijk genoeg. Heerlijkheid. Zoonschap. En hier staat roeping Gods. En bij het woord roeping zouden we moeten vragen, maar waartoe zijn wij geroepen? En dan krijg je altijd hetzelfde antwoord, als het goed is. Namelijk, we zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Meer is het niet, minder ook niet trouwens. Ja, ik zeg dat zo omdat er hier ook nogal wat theorieën aan op worden gehangen. Dat kan makkelijk, want die term, de prijs der roeping Gods, komt alleen maar hiervoor. En omdat je het dus niet kunt controleren met de concordantie in de hand met andere schriftplaatsen, ziet men kans om er willekeurig welke gedachten aan te hangen. Sommigen hangen dus aan roeping Gods, of prijs de roeping van Gods, dus inderdaad het idee van een opname of een verheerlijking al ver voor de dag van de opname van de gemeente. U weet wel, waar we het straks over hadden, een uitopname uit of zoiets, weet u wel. Al een eerdere verheerlijking of iets dergelijks. Sommigen bovendien hebben dit vers nodig om alsnog de hemelse positie van Christus te kunnen beargumenteren. Of de hemelse positie van de gemeente bedoel ik te zeggen, te beargumenteren. Omdat men zoveel brieven eerst heeft weggeredeneerd die erover spreken. Brieven waarvan men dan zegt, nou ja, die gaan helemaal niet over de gemeente. Dan wordt het daarna moeilijk om bepaalde waarheden toch nog te kunnen vasthouden. Dan heeft men deze uitdrukking sterk nodig. En dus lezen sommigen in dit vers dat de roeping Gods, dat is dan de opname van de gemeente als zodanig. Maar dat is het ook niet. Hangt er wel dicht tegenaan. Maar waar het over gaat is gewoon onze roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is ons zoonschap. Wij als kinderen Gods, als eerstelingen zijn er schepselen, of hoe het maar heten mag, wij zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld. Dat is gewoon Romeinen 8. Die hij geroepen heeft, enzovoorts, heeft hij ook verheerlijkt. Dat wil zeggen, die zal hij ook verheerlijken, want dat is waar het over gaat. En daar jaagt hij naar. Naar die kroon, naar dat loon, of hoe het maar genoemd mag worden. Daarna strekt hij zich uit, naar die heerlijkheid die aan hem zal geopenbaard worden. En dus zouden wij weer Romeinen 8 citeren, het lijden van de tegenwoordige tijd hier uit vers 10, weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden uit vers 14. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Titus 2. En hier heet het weer even anders. Hier heet het de prijs der roeping Gods. De prijs wil zeggen de beloning. De betaling. Kan ook. Uitbetaling. Want de roeping Gods, daar heeft hij al deel aan. Maar of die roeping Gods ook gehonoreerd, geëerd is dat eigenlijk, of die ook gehonoreerd zal worden, dat is nog maar de vraag. Dat wil zeggen, of de prijs ook daadwerkelijk uitbetaald zal worden, of hij ook inderdaad die heerlijkheid zal ontvangen. Ja, nou, dat is precies waar het om gaat. Anders gezegd, wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus, tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Maar of wij die erfenis ontvangen, het kind, het pasgeboren kind erft niks. Ik kan het ook niet helpen. Dat kan nou eenmaal niet. En dus zouden wij inderdaad opgroeien in het geloof enzovoorts, deel krijgen aan dit leven van Christus, opdat we ook delen zouden in zijn heerlijkheid. En om nog maar een dwarsstraat te noemen, het was de bedoeling dat we overkleed zouden worden en niet maar bekleed. En sommigen lopen zelfs het risico zelfs naakt bevonden te zullen worden. Dus 2 Korinthe 5, zo heet het daar, in 3 fasen dan. Naakt, bekleed of overkleed. En het gaat uiteraard om overkleed. Daarna zouden wij ons uitstrekken, is het idee.
2 Timotheus 2, vers 10, dat is.
Is dat het pand wat bewaard wordt, of niet? Even kijken. 2 Timotheus. Mag het 1 vers 10 zijn? Of niet, 2? 2. 2 vers 10. Oh ja. Ja, dan gaat het zelfs dubbel op in verband met hem en met de gemeente. Hij zegt, ik lees hem even vanaf vers 8 van 2 Timotheus 2. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden, van tussen de overige doden uit, ja, uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids, naar mijn evangelie. Ik kan wel zeggen, hij is de koning en hij zal zijn koninkrijk in de toekomst openbaren. En dan, om het welk ik verdrukkingen leidde, tot de banden toe, als een kwaaddoener. Hij vervult in zijn vlees het overblijfsel, de overblijfselen van het lijden van Christus. Hij heeft gemeenschap aan zijn lijden. Maar staat er, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom, hij wel, in de gevangenis op dat moment, maar het woord niet. En dus zegt hij, daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij, en niet alleen ik, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Daar gaat het om. Het is een aardige tekst trouwens, omdat hier staat dat uitverkorenen de zaligheid zouden verkrijgen. Waarbij ik noodzakelijk moet concluderen dat zaligheid niet betekent dat men eeuwig leven ontvangt. Want dat is wat bestemd is voor alle mensen. En niet maar uitverkorenen. Nee, uitverkorenen zijn degenen die juist eeuwig leven al ontvangen hebben. Toch of niet? Omdat ze in Christus zijn en deel hebben aan de uitverkiezing van Christus. Efeze 1. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, in Christus, van voor de grondlegging der wereld enzovoorts. Het gaat dus om gelovigen, uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid van de ziel, praktische leven, verkrijgen zouden, met als gevolg daarvan heerlijkheid. Want daar is rechtstreeks oorzakelijk verband tussen. Tussen zaligheid der ziel en heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom wordt van de zaligheid van het lichaam, om zo te zeggen, in de schrift helemaal geen punt gemaakt. Wordt nog net ergens genoemd, maar dan houdt het, hier in Filippenzen 3 nog net, maar dan houdt het ook ongeveer op. Er wordt geen punt van gemaakt, omdat de zaligheid van de ziel uitwerkt in zaligheid en dus heerlijkheid van het lichaam, namelijk bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar Paulus zegt, ik leid al deze verdrukkingen opdat ook de andere gelovigen deze zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met heerlijkheid. Want daar gaat het om, zaligheid inclusief de heerlijkheid. Want zaligheid is soms ook exclusief, hangt er vanaf waar de term in de schrift genoemd wordt. Maar zaligheid in de breedste betekenis staat voor alles wat men uit Gods genade zou ontvangen. En daar hoort uiteindelijk wel degelijk bij de eeuwige heerlijkheid die wij zouden verkrijgen. En Paulus zegt dat dus, dat hij deze brieven schrijft onder andere, opdat ook wij als gelovigen aan deze heerlijkheid zouden deel krijgen. Wij zouden ons niet met valse overleggingen bedriegen, zei Jacobus in precies hetzelfde verband, en beseffen dat het de bedoeling is dat we niet alleen hoorders, maar ook daders des woords en dus daders des werks zouden zijn. En om ons te motiveren zegt dat, wijst de apostel op dat doel, op die prijs der roeping Gods, en zegt, wat gedaan is, is gedaan, daar kun je niks meer aan veranderen, kijk maar vooruit. Dat is het advies wat wij wellicht aan de natuurlijke mens ook zouden geven, maar dat is een advies wat je dan alleen maar kunt geven aan jonge mensen. Maar aan ouderen kun je dat advies moeilijk geven. Als ze vooruitkijken, dan zien ze niet veel meer. De muur komt steeds dichterbij, denk ik dan altijd. Toch? Maar voor ons als kinderen Gods geldt het altijd, heel ons leven door, kunnen wij vooruitkijken en ons uitstrekken naar die prijs der roeping Gods die van boven is inderdaad. Want waar het om gaat is dat we niet prijs zouden ontvangen en eer van mensen. Gij die eer van mensen neemt en de eer van God niet zoekt. Johannes 5 is het, meen ik. Nou goed, er gaat dus om prijs of eer die we zouden ontvangen. Niet van de mens, zeker niet van degene die onder de wet leven, maar die we zouden ontvangen van boven, van de Heer zelf en daarmee van God zelf. Zijn eer zouden wij zoeken en van hem zouden wij eer ontvangen. En daarna zegt Paulus dat wij zijn navolgers zijn, dat we hetzelfde gevoelen zouden hebben enzovoorts en op dezelfde wijze zouden opwassen. Daar zullen we bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dit woord. Een woord dat ons spreekt over een zaligheid waaraan wij reeds deel gekregen hebben door uw genade en door de opstanding van Christus. Maar ook over een zaligheid waaraan we deel zouden krijgen gedurende de dagen die ons nog resten in het vlees. We danken u dat we nu ook wandelend in het vlees een strijd voeren, niet met de vleeselijke wapen, maar geestelijke wapenen. En mogen leven vanuit die kracht die u ons wilt geven, die in onze zwakheid volbracht zal worden. Een kracht die zijn oorsprong vindt in uw genade. We danken u dan dat we daaruit mogen leven, mogen vertrouwen dat u niet alleen een goed werk in ons begonnen hebt, maar dat ook voleindigen wil tot op de dag van Christus. Opdat wij veranderd zouden worden in ons denken, veranderd zouden worden naar uw beeld en zelfs veranderd zouden worden van heerlijkheid tot heerlijkheid, opdat het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. Wij danken u dat we ons mogen en kunnen uitstrekken naar die erfenis die u in de hemel voor ons bewaart. Dat we ons mogen uitstrekken naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Als resultaat niet alleen van het werk dat door de Heere Jezus Christus volbracht is geworden, maar ook als het resultaat van dit werk wat hij doet in onze levens en zelfs in onze lichamen. We danken u dan dat we onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig en uw welbehagelijk offer, opdat uw kracht daarin volbracht zal worden. Wees u dan ons nabij met die genade en die kracht om Christus wil. Amen.